Geliefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze avond in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. Nog gij mijn ziel... Het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. Zingen we gemeente dat met elkaar uit Psalm 62 en daarvan de versen 1 en 4. De gemeente ook, vanavond willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en dat opnieuw doen met de woorden van onze Heidelberger Catechismus en nu uit zondag 10. En aansluitend daarop met elkaar opnieuw zingen uit Psalm 23 en daarvan nu het tweede vers, ik vrees niet, Nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen, gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanavond uit het Oude Testament en wel uit het boek Nehemia. En daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Doen wij dus eerst belijdenis des geloofs met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 23, het tweede vers. En vervolgens luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit Nehemia 2, de versen 1 tot en met 20. En in ieder van u belijden met mij deze woorden. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods. Door welke hij hemel en aarde, mits gades alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. En alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat nog ons toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Geschiedde het in de maand Nisan, in het 20e jaar van de koning Artaxasta, als er wijn voor zijn aangezicht was, dat ik de wijn opnam en gaf hem den koning. Nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht. Zo zeide de koning tot mij, waarom is uw aangezicht treurig, zo gij toch niet krank zijt? Dit is niet dan treurigheid des harten. Toen vreesde ik ganzeer, en ik zeide tot een koning, de koning leeft in eeuwigheid. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn? Dat de stad, de plaats der begrafenissen mijner vaderen, woest is en haar poorten met vuur verteerd zijn. En de koning zeide tot mij, wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot de God van de hemel. En ik zeide tot de koning, zo het de koning goed dunkt en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijner vaderen, dat ik ze bouwe. Toen zeide de koning tot mij, dat de koningin nevens hem zat, hoe lang zal uw reis wezen, en wanneer zult gij wederkomen? En het behaagde de koning dat hij mij zond, als ik hem zekere tijd gesteld had. Voort zeide ik tot de koning, zo het dan de koning goeddunkt, dat men mijn brieven geven aan de landvoogden aan gene zijde der rivier, dat ze mij overgeleiden, totdat ik in Juda zal gekomen zijn. Ook een brief aan Asaf, de bewaarder van de lusthof, welke de koning heeft, dat hij mij hout geven om te zolderen de poorten van het paleis dat aan het huis is, en tot de stadsmuur en tot het huis waar ik intrekken zal. En de koning gaf ze mij, naar de goede hand mijn schots over mij. Toen kwam ik tot de landvoogden aan gene zijde der rivier en gaf hun de brieven des konings. En de koning had overste des heers en ruiteren met mij gezonden. Toen nu Sambalat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht dat hoorden, mishaadden hun met een groot mishagen dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. En ik kwam te Jeruzalem en was daar 3 dagen. En daarna maakte ik mij des nachts op, ik en weinige mannen met mij. En ik gaf geen mens te kennen wat mijn God in mijn hart gegeven had, om aan Jeruzalem te doen. En er was geen dier met mij dan het dier waarop ik reed. En ik trok bij nacht door de dalpoort en voorbij de drakenfontein en naar de mistpoort. En ik brak aan de muren van Jeruzalem, de welke verscheurd waren, en haar poorten waren met vuur verteerd. En ik ging voort naar de fonteinpoort en naar de koningsvijver. Doch daar was geen plaats voor het dier om onder mij voor te gaan. Toen ging ik op, des nachts door de beek, en ik brak aan de muur en ik keerde weder en kwam in door de dalpoort. Alzo keerde ik mij wederom. En de overheden wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik deed. Want ik had het tot nog toe den Joden en den priesteren en de edelen en overheden en de anderen die het werk deden niets te kennen gegeven. Toen zeide ik tot hen lieden, gij lieden ziet de ellende waarin wij zijn, dat Jeruzalem woest is en haar poorten met vuur verbrand zijn. Komt en laat ons Jeruzalems muur opbouwen, opdat wij niet meer in versmaadheid zijn. En ik gaf hun te kennen de hand mijn schots, die goed over mij geweest was, als ook de woorden des konings die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laat ons op zijn, dat wij bouwen. En zij sterkten hun handen ten goede. Als nu Sambalat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht en Gezem de Arabier dit hoorden, zo bespotten zij ons en verachten ons. En zeiden, wat is dit voor een ding dat gij lieden doet? Wilt gij lieden tegen een koning rebelleren? Toen gaf ik hun ten antwoord en zeide tot hen, de God van den hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen. Maar gij lieden hebt geen deel, noch gerechtigheid, noch gedachtenis in Jeruzalem. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, zoeken met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen wij op deze avond weer opnieuw samen zijn hier in uw huis. U bent het, Heren, die ons hier samenbrengt. En geef ook dat het een ware biddagavond mag zijn, waarin we ons hart voor u, de Heren, uitstorten, waarin we belijdenis doen van onze zonden en onze overtredingen en onze tekorten. Heren, waarin we uw aangezicht zoeken om het van u alleen te verwachten. Laat dat ons gebed mogen zijn, gena, o God, gena. En dat we zo samen mogen zijn als verloren mensenkinderen die niets hebben dan schuld. Om het nou alleen van u, de Heren, te mogen verwachten. Heren, dan zal het nog een gezegend uur zijn. Als u ons maakt, arme, missende mensen, die nou alleen maar vervuld kunnen worden met hetgeen u geeft, Heren, uit genade alleen. Heren, dat is niet ons werk, want wij kunnen geen verbrokenheid werken. Wij kunnen geen armoede werken. Wij kunnen geen verslagenheid werken. Wij kunnen geen gebrokenheid des harten werken. Dat is alles uw werk. En wij kunnen onszelf ook niet rijk maken. Dat is ook uw werk. Wij kunnen onze armoede niet vervullen met uw rijkdom. En daarom bidden wij u. Wilt gij dat zelf uit genade doen? Gij die toch rijk was in heerlijkheid. Zoon des levende Gods. En gij zijt arm geworden. Nameloos arm. Zo arm dat gij u naakt liet kruisigen aan de paal van Golgotha. Zo diep wilde gij u vernederen om het verlorene nog op te zoeken en te redden uit de muil van de leeuw. Heren, doe het ook vanavond. Opnieuw en bij vernieuwing. Want we hebben het telkens nodig. Voor het eerst en steeds weer. Om door u geleid te worden. Om door u onderwezen te worden. Heren, neem ons toch op uw leerschool. Op de leerschool des gebeds. Om van u te leren bidden. Wat we recht nodig hebben. Heren, dan komen we zo. Als we vanmiddag de noden en de zorgen van de gemeente aan u mochten opdragen. Mogen u ook bidden voor buiten hetgeen zich van onze gemeente afspeelt. Dan denken we aan het werk van de zending in de eerste plaats. Heren, laat er ook daarom biddag zijn. Omdat gij ook al die werkers zo ver bij ons vandaan. Met uw genade zou het nabij willen zijn en ze kracht geven, wijsheid en inzicht, om ook daar uw woord te verkondigen onder vaak hele moeilijke omstandigheden. Sterk ze, heren, die uitgezonden zijn. En geef ook dat ze bemerken mogen dat ze gedragen worden op de vleugelen van het gebed. En zo komen wij ook bij u om het werk van evangelisatie aan u de heren hartelijk op te dragen. Gedenk ook aan hen die dat werk mogen doen, de grote steden, waar zoveel honderdduizenden nooit meer naar uw woord horen. Nooit meer in uw huis komen. Nooit meer in uw woord lezen. Heere, zegen ook dat werk. Omdat ze gegrepen mogen worden die ten dode wankelen. En bijzonder ook hen, Heere. Die het ook in maatschappelijk opzicht zo moeilijk hebben. Thuis en daklozen. Drugsverslaafden, alcoholverslaafden. Gokverslaafden. Heere, wat een verslavingen kunnen er allemaal niet zijn. Als we in die boeien zitten, wilt u geven dat uw woord ze nog eens ontbinden mag. Door het werk van uw Heilige Geest. Gedenk ook het werk dat gedaan mag worden onder gevangenen. Gedenk ook het werk dat gedaan mag worden in de verkondiging van uw woord in de krijgsmacht. Heer, ook dat werk dragen we aan u op. Aan al degenen die uw woord verkondigen in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen. Wilt u ook bij hen zijn. Gedenk ook allen die daar het werk mogen doen. Heer, en dan denken we ook aan onze ouderen die vanavond hier niet kunnen zijn, maar met ons meeluisteren. Omdat ze te oud zijn om naar uw woord te gaan horen. Heer, wilt u bij ze blijven. En geef ook dat ze het mogen ervaren dat we ons aan elkaar verbonden weten. Ook al zijn we niet hier samen in uw huis. Maar Heer, gij wilt toch ook aan hen gedenken. Als ze met ons meeluisteren in de Goederee of in de Samaritaan. In de Geldershof, of waar ze dan ook luisteren, wilt u ook bij hen zijn. Heer, gedenk ook onze kerken, wilt u ook daar zijn. Ook als er vandaag biddag gehouden mag worden, hoe laat dan uw woord zijn kracht mogen doen, ook in onze kerken, tot opwekking, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heer, maar niet alleen binnen onze kerken, maar overal daar waar uw woord verkondigd mag worden, dwars door al de kerkmuren heen, hebt gij toch maar ene kerk die zalig worden zal. Die al hun heil en zaligheid buiten zichzelf hebben leren zoeken in die ander. De Heer Jezus Christus. Hij is toch het hoofd van de kerk. Dat we dan toch zo tot hem mogen gaan. En van u mogen verwachten, breidt aan uw kerk wereldwijd uit. Heren, zo willen wij ook bidden voor ons onderwijs. Opnieuw, Heren, het is zo'n groot voorrecht. Wilt u ook daar werken. Heren, gedenk ook uw volk Israël. Dan ga je ook aan dat volk gedenken, elke keer weer opnieuw oorlogen, dreigingen van oorlogen. O Heere, geef gij toch nog eens vrede door uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, de ware vredevorst. O, dat ze zien mogen dat er zo nooit vrede komen zal, omdat ze weigeren te buigen voor u. Laat daarom ons ook gebed vermenigvuldigen voor de bekering van uw volk Israël, de beminden om der vaderen wil. Heer, zo hebben wij veel te bidden. We mogen opnieuw ook onze gemeente hartelijk aan u opdragen. Wil gij toch rijk in haar werken, Heer. Dat onze ogen mogen zijn op u, om het van u alleen te verwachten. Mag het dan zo ook zijn voor de prediking vanavond. Als we weer geroepen worden om dat woord te verkondigen. Heer, wie is tot deze dingen bekwaam? Heer, dan is het waar duizend doden, duizend zorgen kwellen ons angstvallig hart. Heer, voer ons uit. En laat ons in volle vrijmoedigheid dat woord mogen verkondigen. Opdat het zijn kracht ook mag doen, Heren. Opdat de zondaren door getrokken mogen worden. Uw kinderen onderwezen mogen worden. Heren, laat het vanavond toch eens goed mogen zijn. Dat hebben wij niet verdiend, Heer, als dienaar niet. Dat hebben we als gemeente niet verdiend. Heren, maar het is alles uw genade. En laat daarom een biddag, ook een boetedag mogen zijn, waarin wij ons voor u verootmoedigen. En geef dan door uw Heilige Geest dat u ons daarin voorgaat. Die ware vernedering des harten. Want u hebt het ons voorgehouden. Die zijn leven haten zal, die het verliezen zal, die zal het winnen voor eeuwig. Heren, wij bidden het u dan. Geef dan dat er vanavond het vele mogen verliezen. Dat ze de wapens mogen inleveren van verzet. Om nou, Heren, zich onvoorwaardelijk aan u over te geven. Om te mogen capituleren en het u gewonnen te geven. Om zich nou door genade te laten zaligen. Door genade alleen. Uwe naam ter eer. Heren, zo komen wij tot u. Wees met een ieder van ons. Zie zo in gunst en genade van boven op ons neer. Begeef en verlaat ons toch niet. Wij smeken het u om. Christus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, we mogen vandaag biddag houden. En ook vanavond zijn we weer samengekomen om samen met elkaar voor het aangezicht van de Heren zijn aangezicht te zoeken. Om de nood van de gemeente, de zorgen van ons gezin, ons werk, de school voor de Heren neer te leggen. En als er nou van één mensenkind geldt dat hij wist wat bidden was en het ook mocht beoefenen. Ja, zou ik het zo eens mogen zeggen vanavond, die nou elke dag biddag hield, dan was het wel Nehemia. Wie is Nehemia? Wel, de meesten van u en van jullie zullen hem zeker kennen. Nehemia, de Joodse dienstknecht van de machtige Persische koning Artaxasta. Hij is daar schenker. En dat is een zeer hoge positie. Een vertrouwenspositie, om het zo te mogen zeggen. Nehemia verkeert elke dag in de nabijheid van de koning. Als wij hem vandaag ontmoeten, dan is de koning op dit moment niet op de burcht Susan. De koning is afgereisd naar zijn winterpaleis. Het kon ook in die dagen in Perzië zeer koud zijn. De plaats waar de burcht Susan, het koninklijke paleis, gelegen was. De koning is op dit moment niet op de burcht. En in die periode krijgt Nehemia bezoek. Zijn familie komt op bezoek. Ze zijn uit Israël gekomen om hun broer te bezoeken. Hanania is een van de broers. En wat doe je dan? Wel, als dan je familie uit Israël op bezoek is, dan is natuurlijk het eerste wat Nehemia vraagt: vertel eens, hoe gaat het met ons volk? Hoe is het toch gesteld met Jeruzalem? En als dan Hanania begint te vertellen, dan betrekt het gezicht van Nehemia en tranen vullen zijn ogen. Want wat hoort hij? Hij zegt: de overgeblevenen zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. Wat een tekening van de ellende waarin het volk Israël verkeert. Dat volk Israël dat 90 jaar daarvoor terug mocht keren uit Babel. Om daar weer te gaan wonen in Jeruzalem. Maar het is nog steeds grote moeite, zorgen, ellende, versmaadheid, verachting. De stad is nog steeds één grote puinhoop. En wat doet Nehemia dan? Als hij dit aangrijpende verslag van zijn broer hoort, wel, dan zoekt hij de afzondering. En hij gaat zijn knieën buigen. En dan is het zo heel opmerkelijk dat het eerste wat Nehemia doet is schuldbelijdenis. En dan zul je zeggen, ja, maar wat moet Nehemia nou voor schuldbelijdenis doen? Dat treft hem toch niet, dat zijn volk nog in smaadheid is. En dat de Heere zich vanwege de zonde van dat volk zo stilhoudt. Dat treft Nehemia toch niet? Jawel. Hij voelt zich verbonden met dat volk. Ook in haar schuld. Dan schrijft hij het. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. Nehemia, hij verootmoedigt zich voor het aangezicht van de Heer. Hij doet schuld, belijdenis. En hij bedrijft rouw en hij bidt en hij vast. En in die worsteling draagt hij het volk aan de Heer op. En hij pleit op de barmhartigheden van de Heer. Heer, gedenk toch aan dat volk. Heer, en geef ook dat ik dat volk mag helpen. Heer, wilt u mij daarin nabij zijn? En zo worstelt hij voor dat volk. En zo mogen wij vanavond horen hoe de Heer hem in de weg van het gebed gaat verhoren. Hoe de Heer hem kracht geeft om zijn taak en roeping uit te mogen voeren. En we willen dan ook op deze middagavond stilstaan bij het schriftgedeelte dat we met elkaar gelezen hebben. En wel in het bijzonder daarvan het laatste gedeelte van het vierde vers. Toen bad ik tot de God van de hemel. En het middengedeelte van het laatste vers 20, waar we het woord van de Heere lezen. God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen. We willen bij deze tekstwoorden schrijven de geloofsverwachting van een biddende Nehemia. We willen dan stilstaan bij zijn nood, bij zijn gebed, bij zijn werkzaamheden en bij zijn verwachting. De geloofsverwachting van een biddende Nehemia, die zien we getekend in zijn nood, in zijn gebed, in zijn werkzaamheden en in zijn verwachting. Doch eerst gaan we daarvan met elkaar zingen. En wel uit Psalm 3. En daarvan het tweede en het derde vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen. En ook het derde vers. Ik lag en sliep gerust van zeren trouw bewust. Psalm 3, de versen 2 en 3. En ondertussen krijgt u gelegenheid om ook op deze biddag uw gaven te wijden aan de Heere en aan zijn dienst. De Heere zegene u. En uw gaven, Psalm 3, de versen 2 en 3. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond, geplant bij een stroom die op zijn tijd met vruchten is beladen. Zien we dat gemeente met elkaar uit Psalm 1 en daarvan het tweede vers. Toen bad ik tot de God van de hemel. En de God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. De geloofsverwachting van een biddende Nehemia. Waar we letten op zijn nood, zijn gebed, zijn werkzaamheden en zijn verwachting. Inmiddels is de koning Artaxasta weer teruggekeerd. Na zo'n 3-4 maanden in zijn winterpaleis te zijn verbleven, is het voorjaar weer gekomen en is hij teruggekeerd op de burcht Susan. En zijn knecht en hoveling en vertrouwensman Nehemia heeft zijn werk als schenker ook weer op zich genomen. En zo treffen we ze vanavond samen hier aan in de koningszaal. En uit alles blijkt wel dat die Artaxasta een wijs man is, die aandacht had voor de mensen die hem omringden. Want als hij even zo de blik werpt op zijn knecht Nehemia, dan ziet hij wat aan Nehemia. En hij weet dat Nehemia niet ziek is, maar hij ziet toch een stuk droefheid. Het gezicht van Nehemia is getekend. En wij weten waardoor dat komt. Wij weten hoe hij die afgelopen tijd geworsteld heeft met de nood van Jeruzalem, met de zorgen omtrent zijn volk. En die nood hebben zijn gezicht getekend. Zou mogen zeggen, zijn ogen zijn rood omrand van de tranen. En er zijn rimpels in zijn gezicht van het menigmaal waken in de nachten en het zuchten van het aanroepen van de Heer. En zo staat hij daar voor hem. Dan komt daar plotseling die vraag van koning Artaxasta. Waarom is uw aangezicht treurig, zo gij toch niet ziek bent? Dit is geen gewone treurigheid, maar dat is de treurigheid van je hart. Hoe komt dat toch, Nehemia? En dan staat er. En toen vreesde ik zeer. Wel, Nehemia, hij weet. Die grote wereldmachten, heersers in die tijd, zij wilden geen droefheid om zich heen zien. Zij wilden alleen maar blijheid en vrolijkheid om zich heen hebben. We kunnen dat bijvoorbeeld ook lezen in Esther 4, waar we lezen van Ahasveros dat hij niemand in zijn nabijheid wilde hebben die met een zak, dat is een teken van de rouw was om God. Nee, de koningen en wereldheersers in die dagen, daarmee wilden zij niet geconfronteerd worden met verdriet en met zorgen en met moeite. En daarom is er vrees bij Nehemia. Zou het verkeerd vallen dat hij zo zich de zorgen van zijn volk aantrekt? Maar aan de andere kant wordt die vrees ook hierdoor veroorzaakt. Nehemia weet, nu komt het erop aan. Dit is de gelegenheid die ik van de Heere gebeden heb. De Heer geeft mij nu een geopende deur om met mijn verzoek te komen. Maar hoe zal de uitkomst zijn als hij zijn zaak aan de koning zal voorleggen? Daarom vreesde hij. Maar ondanks dat gaat hij recht door zee. En hij verklaart het eerlijk aan de koning. En hij vertelt de oorzaak van zijn verdriet. En hij zegt, o koning, hoe zou het ooit mogelijk zijn dat ik nog blij was? Nu ik weet dat de stad van mijn voorvaderen verwoest is en dat haar poorten verbrand zijn en dat mijn volk in grote ellende en nood is. Heere, dat doet mijn zoon verdriet, o koning. Dat is de moeite die mij zo neerdrukt. Dat zijn de zorgen die ik heb. En ik zei het al, die koning Artaxasta is een wijs man. Want als hij zo geluisterd heeft naar de nood van Nehemia, dan voelt hij als het ware aan, maar Nehemia wil daar wat mee. Daar zit meer achter dan dat alleen bedroefd is over de toestand van zijn volk. En daarom zegt hij, Nehemia, wat is dan je verzoek? De koning voelt, hij loopt ergens mee en dat wil hij aan mij vragen. Als het ware durft hij er nog niet mee tevoorschijn te komen. En ook Nehemia voelt de spanning. Want als hij met zijn verzoek naar de koning moet komen, dan voelt hij eigenlijk dat het voor de koning bijna onmogelijk is om aan zijn verzoek te voldoen. Want er is zijn verlangen om naar zijn volk terug te keren, om zijn volk te helpen bij de wederopbouw van de stad. Maar diezelfde koning Artaxasta had in de dagen van Ezra een verbod uitgevaardigd dat de muren niet meer herbouwd mochten worden. En nu moet hij vragen of dat wel mag. Dat is toch onmogelijk? Een bevel van een koning van Meden en Persen, dat is toch bijna onherroepbaar? Hoe zal dat gaan? Maar het moet. Maar als de koning het afwijst, o gewis, dan is mijn volk verloren. Voelt u hoe hij daar worstelt in dat ogenblik dat de koning hem vragend aankijkt en zegt, wat is nou je verzoek? Nehemia. De gemeente, dan lezen we bijna onopvallend, zoals het ware tussen de regels door. Toen bad ik tot God van de hemel. Nehemia, hij voelt het gewicht van het moment. Nu zal het erop aankomen of hij werkelijk zijn volk mag helpen en de muren weer herbouwd mogen worden. Hij voelt, nu zal de beslissing vallen. Die zal ontzaglijke consequentie hebben voor het voortbestaan van mijn volk. En in die nood kan hij niets anders doen dan zuchten tot God. Een roep vanuit de benauwdheid van zijn hart tot een levende God. Heere, help mij. Heere, u bent het toch die het hart van koningen kan buigen als waterbeken. Heere, voor u is toch niets te wonderlijk, Heere. Help mij toch. Het is zo'n schreeuw die niemand horen kan, maar God wel. Vroeger zeiden ze het wel eens, dat is een gebed met een pet op. Dan weten onze jongeren het misschien wel. Misschien heb je zo'n tekening vroeger wel eens gezien, dat als een boer ging bidden op het land tijdens het werk, dan deed hij zijn pet af die hij de hele dag droeg. En dan ging hij bidden. Maar je kon ook als boer wel eens bidden met je pet op. Dat wil zeggen onder het ploegen, onder het zaaien, schreeuwen tot God. Wel, zo is het hier ook bij Nehemia. Onder het gebed, onder zijn werk, als schenker. Terwijl de koning hem aankijkt en een uitslag vraagt van de vraag die hij gesteld heeft. Is er bij Nehemia dat roepen tot God. Heere, help mij toch. Heere, buig toch het hart van de koning over. En ik zei het al in het begin. De gemeente, je moet eigenlijk de tijd eens nemen om dat boek Nehemia eens door te lezen. En dan zult u zien dat in elk moment waarin er een beslissing genomen wordt, of waar er iets gedaan moet worden, of ten uitvoer gebracht moet worden, dan is het elke keer weer dat Nehemia Gods aangezicht zoekt. Laat ik u eens een paar voorbeelden mogen noemen uit dat biddende leven van Nehemia. In hoofdstuk 4. Als dan straks de strijd zal losbarsten met zijn vijanden. En als ze hem aan uitschelden en zeggen, wat zullen die amechtige Joden doen? Dan lezen we direct daarop dat Nehemia bidt en zegt, hoor onze God dat wij zeer veracht zijn. Met die nood komt hij bij de Heere. Hoort u hoe ze met ons spotten, Heere? En aan de andere kant, als dan de strijd heftiger wordt en het verzet toeneemt en ze moeten strijden en aan de andere kant moeten werken aan de stadsmuur, dan lezen wij weer opnieuw in hoofdstuk 6. Heere, nu dan sterk onze handen, dat we het vol mogen houden in de strijd tegen onze vijanden. Maar ook als hij goed doet. Want op een gegeven moment, dan geeft Nehemia aan de allerarmste van de stad een maaltijd. 150 mensen nodigt hij uit om bij hem te komen eten. En ook daarin heeft hij de Heere nodig, in het goed doen. Want dan zegt hij, gedenk mijner mijn God ten goede, al wat ik aan dit volk gedaan heb. Heren, daarin heb ik u ook nodig, in het uitdelen van mijn goederen. Maar ook als Nehemia geroepen wordt om de zonden van zijn volk te bestraffen. Nehemia die ziet dat zijn volk niet de schatting brengt aan de Heere die nodig is tot onderhouding van de eredienst. Ze houden het geld in hun zakken en ze willen het niet aan de Heere geven. En hij daartegen moet waarschuwen. Dan zegt hij, gedenk mijner mijn God in deze. Heer, als ik dan het volk moet waarschuwen, wilt u mij daar dan toe de juiste woorden geven? Maar als hij ook een andere zonde ziet, bijvoorbeeld dat het volk op de Sabbat gewoon doorgaat met handelen en verkopen, alsof het een door de weekse dag is, dan moet hij dat verbieden en maatregelen nemen om die zonden uit te bannen. Maar dan voelt hij ook, dat kan ik niet zonder u, Heere. En daarom lezen wij, gedenk mijner ook in deze mijn God en verschoon mij naar de veelheid uw genade. Hij wil zeggen als het ware, Heer, ik heb u weer nodig. Ik heb u telkens nodig, Heer. Ik kan niet zonder u. Heer, ook nu weer opnieuw kom ik weer tot u en zie mij aan naar de veelheid uw goede tierenheid. Ja, en als hij dan opmerkt, dat grijpt hem bijzonder aan, dat de Joodse mannen buitenlandse vrouwen trouwen. Ja, dat zelfs de priesters dat doen. En hij daar ingrijpende maatregelen moet treffen. Dan gaat hij eerst bidden. En hij bidt voor die priesters, die zo in de zonde leven. En hij zegt het, en gedenk aan hen, mijn God, omdat zij het priesterdom hebben verontreinigd. En weer worstelt hij voor dat volk, voor de leiders van dat volk. En dan moet u eens kijken naar de laatste bladzijde van zijn boek. Waar eindigt hij mee? Gedenk mijner, mijn God, ten goede. Het is als het ware de laatste echo die uit het boek tot ons komt. Gedenk mijner naar uw ontferming, ten goede Heer. Ontfermt u zich over mij. Dat tekent het leven van Nehemia. Heere, ik ben in alles van u afhankelijk. Bid zonder ophouden. Dat wordt nu werkelijk door deze Nehemia beoefend. In al zijn noden, in zijn zorgen, maar ook in het goed doen, in het bestraffen, in alles heeft hij gevouwen handen naar omhoog. Ontferm u, gedenk u, mijner Heere. In alles is hij diep en steil van de God des hemels afhankelijk. En zo zien wij hem ook bidden als hij daar voor de koning staat. En de koning zegt, wat wil je van mij hebben? Wat moet ik doen? Wat verzoek je van mij? Toen bad ik tot de God des hemels. Geliefden, wie zo tot de Heere komt, in de nood, met zijn moeite, met zijn vragen, die zal door de Heere verhoord worden. Want de Heer, hij is een hoorder der gebeden. Want als hij dan zijn verzoek aan de koning vertelt, en hij zegt, o koning, zou ik mogen gaan om met mijn volk mee te leven, mijn volk te helpen, mijn volk te ondersteunen in de ellende waarin ze zich bevinden, dan staat er zo heerlijk. En de koning zond hem. En het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt is, is niet alleen zomaar een toestemming geven, maar zenden is zenden met een opdracht. Met een koninklijke volmacht wordt hij gezonden. We lezen zelfs in het vijfde hoofdstuk dat hij wordt aangesteld met de titel van landvoogd. Hij mag dus regeren over Jeruzalem en over de landen daaromheen. Hij krijgt dus een aanstelling van de koning. Hij gaat dus nu in koninklijke opdracht. En dan overlaat de Heeren hem met allerlei zegeningen. Want dan verkrijgt hij zijn bede zo rijk. Want dan krijgt hij niet alleen toestemming en krijgt hij niet alleen die hoge functie waardoor hij ook bevel kan uitoefenen, maar hij krijgt ook een lastbrief mee, zodat al de koninkrijken waardoor hij heen moet hem vrij baan geven om daar naar Jeruzalem te komen. Maar hij krijgt zelfs ook nog mee hout om te timmeren. Hij krijgt een brief dat ze hem het beste mee zullen geven, zodat hij de muren weer kan herstellen, de poorten weer kan aan de hengsels hangen en nieuw maken. Ja, hij krijgt zelfs een vrijgeleide mee. Ruiters op hun paarden zullen hem beschermen. Gemeente, wat treft het ons dan? Dat als al deze zegeningen hem ten deel vallen, hij daar God de eer van geeft. Want zo lezen wij in het 10e vers, hij ontvangt dit alles naar de goede hand mijn Gods over mij. Hij merkt in al die weldaden op de hand van de Heere. De Heere was met hem. Het was niet omdat hij zo moedig was. Het was niet omdat hij zoveel durf had om dat allemaal aan de koning te vragen. Maar hij zegt, het was Gods hand die de koning zijn hart overboog. En het was de Heere die dat in mijn hart gaf om het goede te zoeken voor mijn broeders. Dat is het verlangen van Nehemia, om het goede te zoeken voor zijn broeders. De Heere werkte dat verlangen in zijn hart, om die hoge positie, die veilige plaats die hij daar had op de burcht Susan als schenker van de koning, om die te verlaten en te gaan delen in de smaadheid van zijn volk, in de verachting van die amechtige Joden. Dat kan niet anders dan dat dat God is die dat in het hart werkt. Hij geeft het in het hart van Nehemia om zo te mogen handelen. Dat is geen vrucht van de akker van het hart van Nehemia. Maar God werkt door zijn genade, die liefde in het hart van Nehemia. En dan zien wij in de werkzaamheden die hij gaat verrichten, dat hij geleid wordt door de Heilige Geest. Want als hij dan na die lange reis aankomt, daar bij zijn broeders in Jeruzalem, en hij begeleid wordt door de ruiters van Artaxasta, hij daar een aanstelling heeft als landvoogd, daar hij brieven heeft, toch laat hij niet voor zich trompetten. Zie, hier ben ik en ik zal het nu allemaal wel eens gaan maken hier. Nee, in alle nederigheid komt hij. En 3 dagen gaat hij zitten en bezint hij zich in alle stilte en afzondering. Wat zal ik hier moeten doen? Wat is mijn taak? Wat is mijn roeping? Hij zoekt in het verborgenen de wijsheid van de Heere te ontvangen. In alle stilte doet hij zijn werk. En na die 3 dagen krijgen de plannen meer en meer helderheid voor hem. En nodigt hij enkele vrienden uit. En gaat hij in het vallen van de nacht de toestand van Jeruzalem opnemen. We zouden kunnen zeggen, bij het licht van de maan gaat hij daar met enkele trouwe vrienden door Jeruzalem wandelen. Hij is gezeten op zijn muilezel en hij wil alles eens goed in ogenschouw nemen. Maar wat een droefheid overvalt hem. Als hij de werkelijkheid ziet wat er gebeurd is in Jeruzalem. Overal waar hij komt, treft hij puinhopen aan. Overal waar hij komt, ziet hij geblakerde muren. Overal waar hij komt, gescheurde muren. De poorten, ze zijn er niet meer. Nog een enkel verkoolde houtsrest ziet hij. En als hij dan gaat kijken naar het hart van de stad, de waterleiding, om het volk toch in het leven te houden, als de stad belegerd wordt, om het volk te kunnen sterken door het water, dan is er niets meer van over. Ja, dan is de puinhoop zo groot dat hij zelfs niet eens meer door kan rijden op zijn muilezel. Hij moet van zijn muilezel af om te voet verder te gaan. Alles is in puin. Alles is verwoest. De waterbronnen en de vijvers, ze zijn vol met puin. Niets meer te vinden van de heerlijkheid van Jeruzalem, die zij eenmaal gehad heeft. En als ze dat alles in ogen schouw genomen heeft, dan breekt de tijd aan dat hij zijn roeping verder gaat uitoefenen. En dan roept hij de mannen bij elkaar, de leidslieden van het volk. En ook dan treft ons weer die bescheidenheid van Nehemia. Hij zegt niet, nou zal ik eens even komen doen wat jullie verzuimd hebben om te doen. Nou zal ik eens even als die grote machtige schenker hier de zaak eens even op orde brengen. Maar hij gaat naast het volk zitten. En hij gaat de nood van het volk maken tot zijn nood. En dan zegt hij, gij ziet de ellende waarin wij zijn. Hij heeft verslag gedaan van zijn rondtrekken in de nacht. En dan zegt hij, zie je de ellende waarin wij zijn? Hij zegt niet, dat is jullie schuld. Jullie hebben die puinhoop hier gemaakt en jullie hebben er nog niks aan gedaan. En het is jullie schuld dat wij tot een smaadheid geworden zijn. Nee, de ellende waarin wij zijn. En als hij dat gedeeld heeft met zijn broeders, de nood, de ellende waarin ze samen terechtgekomen zijn, dan zegt hij, maar wij zullen daar niet blijven staan. Wij zullen niet bij de pakken blijven neerzitten, want God heeft ons een roeping gegeven om de muren te herbouwen. En dan geeft hij ook het motief erbij, omdat wij niet meer een versmaadheid zijn. Daar gaat het Nehemia om, dat de smaadheid die op het volk ligt weggenomen wordt. De smaadheid. En wat bedoelt Nehemia wel? Waarom is dit allemaal niet gebeurd? Waarom zijn de muren nog niet overeind? Wel, dat komt vanwege de zonden en de schuld. Daarom kan God niet bij jullie zijn. Daarom is er zo'n traagheid en slapheid der handen. God heeft ons verlaten. Maar daarin krijgen de vijanden gelegenheid om te lasteren, om te smaden en zeggen, zie je nou wel, God heeft dat volk verlaten omdat hij niet bij machten was om dat volk te verlossen. Diezelfde omstandigheid waar ook Mozes mee te maken heeft. Als de Heere terug wil trekken vanwege de zonden, dan zegt ook Mozes, maar Heere, wat zult gij dan met uw naam doen? Ze zullen zeggen, ziet je wel, God heeft ze niet kunnen thuisbrengen in het land dat hij beloofd had. En ook hier, Heere, doordat die muren niet herbouwd worden, geven wij aanleiding tot smaadheid van u, Heere. En daar is het hem om te doen, om de smaadheid die zij veroorzaken, de naam des Heeren weg te mogen nemen. En dat is nou zijn verlangen. En dan gaat hij ook iets vertellen, wie de Heer is. En dan gaat hij zeggen, mannen, zal ik jullie eens vertellen wat ik heb mogen ondervinden. En dan gaat hij vertellen hoe dat God zijn gebed verhoord heeft. En hoe dat de Heer in het hart geneigd heeft van Artaxasta. En hoe de Heer nu alle hindernissen heeft weggenomen. En hoe hij nou hier mag zijn met de lastbrieven. En hoe hij nou hout meegekregen heeft. En hoe hij nou toestemming gekregen heeft, dwars door de onmogelijkheid heen, om de muren te gaan herbouwen. En als de mannen dat horen, dan grijpen zij moed. En zeggen, maar dan heeft de Heer ons nog niet verlaten. O, kom, dan zullen wij nu in de kracht van de Heere de muren gaan herbouwen. Maar gemeente, als de Heere gaat werken, en als deze mannen besluiten om naar het bevel van de Heere de muren weer te gaan herbouwen, dan komt daar het verzet, zo lezen wij. Want daar komen Sambala de Horoniet en Tobia de Ammoniet en Gezem de Arabier, belangrijke mensen, maar niet behoren tot het Joodse volk. En ze haten het Joodse volk. Ze willen niet dat de stad Jeruzalem herbouwd wordt. Ze willen niet dat Jeruzalem weer de stad wordt waar de Heere zijn volk samenbrengt en waar hij door zijn volk gediend wordt. Nee, zij hebben maar één vermaak en dat is dat de stad blijft een rokende puinhoop, als een teken van de ondergang van Gods volk en de ondergang van Gods werk. Zij willen niet dat de Heere weer geëerd en gediend wordt door zijn volk. En dat de grootheid van de Heere zichtbaar wordt in het herstel van Jeruzalem. En gemeente, als u dat boek doorleest, dan ziet u ook hoe dat de duivel nooit verandert. En hij telkens weer dezelfde tactiek toepast om het werk van God tegen te staan. En hoe doet hij dat dan? Wel, we zien daar iets van hier. Maar verder lezen komt u er nog meer van tegen. Wel, de duivel heeft als het ware drie pijlen. En de eerste pijl is laster. Zo'n gevaarlijke pijl. En die gebruikt hier ook Sambalat en Tobia en Gesem. Ze zeggen, jullie willen opstand plegen tegen de koning. Oh, wat gemeen. En ze weten, in het verleden hebben zij met deze laster succes gehad bij de koning. En ze proberen het opnieuw om Gods werk door laster in de war te brengen. Oh, het is zo'n gemeen wapen van de vorst der duisternis. Laster over Gods kinderen verspreiden. Tweede wapen wat hij heeft is spot en hoon. Om die mensen te overladen. Wat willen jullie nu, amechtige Joden? Jullie kunnen die muren niet herbouwen. En ze staan er honend bij. Ze zeggen, als jullie straks een stukje muur gemetseld hebben en er loopt 's nachts een klein vosje over die muur heen, dan stort die muur helemaal in. Denken jullie nou echt dat jullie dat kunnen? Verachting, spot, hoon is het tweede wapen van de vorst der duisternis. En zijn derde wapen is, als laster, spot en hoon niet helpen, dan met geweld. En zo zien wij ze ook later dat ze het zwaard opnemen om met geweld het werk van de Heere tegen te staan. En zo is het nog steeds. De vorst der duisternis, laster, spot en geweld. En is dan Nehemia daartegen bestand? Ach, in zichzelf niet. Maar kom, laten we eens luisteren wat zijn antwoord is. Wat gaat hij dan zeggen als zo de duivel dat werk wil tegenstaan? Dan is zijn getuigenis zo helder en krachtig. Want wat zegt hij dan? Tegen Sambalat en Tobia en Gesem, luister goed. God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. Maar gij lieden hebt geen deel, noch gerechtigheid, noch gedachtenis in Jeruzalem. Wat een machtige geloofsbelijder is, mag hij hier afleggen. Hij zegt, zijn verwachting is van de Heere alleen, niet van ons, o vijanden, maar van de Heere. In ons is geen kracht, o nee, maar onze verwachting is van de God des hemels. Daar begint zijn belijdenis mee, daar is zijn verwachting in de eerste plaats van de God des hemels, waarvan de dichter zingt. Geen ding geschiet er ooit gewisser. Dat hoogbevel van Seremond. Zijn goddelijk almacht spreekt het. En het is er zijn wil gebied. En het wordt er stond. Van die Heere is onze verwachting. En dan mag hij als het ware verder zingen met de dichter. Schoon de heidenen samen. Jullie Sambalat, Tobia en Gesem. List op list tegen ons beramen. God verbreekt jullie raad. Hij belacht jullie haat. En zo beleidt hij het. Onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dan sluit hij zijn belijdenis af. En wij zijn knechten zullen bouwen. Het is niet ons werk. Maar wij zijn de knechten van de Heere. Wij bouwen in zijn opdracht. O Gesem, Tobia en Sambalat. Het is niet ons werk en niet onze zaak. Ach, dan zou het er hopeloos voor staan. Maar wij zijn de knechten van de Allerhoogste. En wij bouwen in zijn opdracht. Het is de liefde tot de Heer en tot zijn dienst en tot zijn woord dat ons doet bouwen. In de herbouw van Jeruzalem gaat het om Gods zaak. En daarom doen wij het niet in eigen kracht. Maar zal de Heer ons de kracht geven om te bouwen. En dan dat wonderlijke dat er tussenin staat. De God van de hemel zal het ons doen gelukken. Nehemia, wat een belijdenis. Moet u zich een ogenblik voorstellen. Heel de stad aan puin. Tientallen jaren al overwoekerd door het gras. niets te zien van de herbouw. En dan vijanden tegenover je. En dan door het geloof te zeggen, God zal het ons doen gelukken. Dat kan alleen. Als die verwachting er mag zijn van Israëls God, dan kunnen de noden nog zo hoog zijn. Dan kan de stad één puinhoop zijn verwoest. En de poorten nog roken van het vuur waardoor ze verbrand zijn. En toch zegt het geloof, nochtans zal God het ons doen gelukken. Dwars tegen al jullie tegenwerkingen. Dwars tegen al de mogelijkheden in. God zal het ons doen gelukken. Daar mag hij het van verwachten. Maar dan eindigt hij zijn woord wel heel ontdekkend. En dan is hij wel heel eerlijk. Want dan zegt hij het ook tegen die mannen. Maar jullie, als jullie niet door genade leren een bouwers te zijn in opdracht van de koning, dan hebben jullie geen deel aan hem. Geen gerechtigheid, nog gedachtenis in Jeruzalem. Dan sta je voor eeuwig overal buiten. Hier wordt Nehemia ook een profeet. Hier wordt hij een prediker. En hij zegt het eerlijk. Dan blijft de toren van God op u. Dan bent u voor eeuwig van Sion buitengesloten. Dan zal een eeuwige nacht zich over u openbaren. Eerlijk sluit hij het af. En zegt hij het ook. Weet wat je doet in je verzet tegen God en zijn werk. Nehemia, ondanks alle bestrijdingen, ondanks de grote zorgen, mag hij het gaan belijden. De Heere zal het ons doen gelukken. En mag het gelden wat we straks ook gaan zingen, want hij die het van de Heere verwacht zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij een stroom. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. En als u dat ook verder leest, zult u ook zien dat hij daarin niet beschaamd wordt en de muren van Jeruzalem mogen herbouwd worden. Liefde gemeenten, het is een hele aangrijpende geschiedenis, ook een hele rijke geschiedenis. Het is ook een geschiedenis die het waard is om op de biddag overdacht te worden. En nu willen we vanuit deze geschiedenis ook enkele lijnen trekken naar deze biddag. En dan is eigenlijk de eerste vraag die uit deze geschiedenis, uit dit levensboek van Nehemia, naar voren komt. En dat is deze: wat is uw nood op de biddag? Waar worstelt u om, geliefden? We hebben gezien dat Nehemia geworsteld heeft om de nood van Jeruzalem. Daar ging het hem. Jeruzalem, het beeld van de gemeente van de Heer. En hij had gezien hoe haar muren gebroken waren. En hoe haar poorten open stonden. Hoe dat Jeruzalem geen stad meer was op een berg. En dat was zijn nood. En geliefde gemeente, is dat nou ook onze nood op de biddag? Laten we maar gewoon binnen de muren van de kerk aan de Hoflaan blijven. Dan hoeven we vanavond niet naar buiten te kijken. Maar laten we maar eens naar binnen kijken, gemeente, op deze biddag. Lijden wij met Nehemia aan de nood van de gemeente? Dat het een opengebroken stad is. Dat er voor de duisternis zoveel ingang heeft, omdat de poorten niet gesloten zijn. De wereldgelijkvormigheid doortrekt. De geesteloosheid, de verdeeldheid. Gemeente, lijden wij daaraan? Is dat nou onze nood? En dan mogen we natuurlijk ook breder trekken. In heel middelharnis. Het gescheiden optrekken van de kerken. Lijden wij daaraan de verdeeldheid? Lijden wij aan de geesteloosheid? Lijden wij aan de krachteloosheid van de kerk? Wat gaat van de kerk nog uit in middelharnis? Wat wordt er nog van gezien? Dat was de nood. Heere, uw naam wordt erom gelasterd. Door de verdeeldheid, door het roddelen, door de splijtswam van verdeeldheid. Heer, hoe moet dat met onze jongeren? Als ze dat meer en meer gaan zien en zeggen, ja, maar daar wil ik niet meer bij behoren. Meent, is dat onze nood. Vandaag, op deze middag, Heere, het geruis van Sion. In de tweede plaats, gemeente, als u dat nou vanavond beaamt en zegt, ja, dominee, daar heb ik ook wel eens smart over. Dat het zo allemaal in de gemeente gaat. Dat het zo allemaal in de kerken om ons heen gaat. Dat de verdeeldheid maar doorneemt en de spanningen maar toegaan. Dominee, daar heb ik het ook moeilijk mee. O ja, was de vrucht ervan. Praat u erover? Hebt u het er druk over met elkaar? Nehemia niet. Wat deed Nehemia? Gemeente Nehemia zocht de binnenkamer. Nehemia zei, o God, dat is mijn schuld. Dat alles zo verdeeld en verwoest ligt. O God, dat is niet de schuld van die. Dat is niet de schuld van die. Dat is niet de schuld van die. Dat is niet de schuld van die, maar het is mijn schuld, Heer. Nehemia boog, zo zat ik neder. En weende en bedreef rouw. En ik was vastende, biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En ik deed schuldbelijdenis. Wij hebben tegen u gezondigd, ook ik. Wij hebben gezondigd, ook ik. Nehemia, hij gaat ons voor, gemeente. Mag dat nou ook op de middag onze nood zijn. En dat wij zo voor de Heer in de schuld komen. En dat wij belijdenis doen. Voor het aangezicht van de Heer. Niet meer wijzen naar anderen. Maar naar binnen toe. Voor Gods aangezicht. In de slaapkamer. Gebroken mensen. Heren, dat het allemaal zo is. In de kerk. In Middelharnis. In Nederland. Het is onze schuld, Heren. En als we dan van de Heren de roeping krijgen. Om daarin niet werkeloos toe te zien. Als we vanuit de nood gedreven tot het aangezicht van de Heere de roeping krijgen. Om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Dan zegt ze maar, Heere, hoe kan dat? Heere, maar dat is toch onmogelijk. Toen vreesde ik, hoe moet dat, Heere? En wat staat er dan, we hebben het gehoord. Toen bad ik tot God van de hemel. O Heere, wilt u het ons doen gelukken? Heere, wilt u ons de wijsheid geven? Wilt u ons de liefde geven? Wilt u ons het inzicht geven, Heere? Opdat wij mogen herbouwen de muren van Jeruzalem. Opdat haar poorten weer gesloten mogen zijn. Tegen de zonden en de ongerechtigheden. Opdat uw kerk, Heere, weer mag zijn. Een sieraad in het midden van deze wereld. Als wij die roeping krijgen, en die roeping hebben we allemaal, dan moeten we wel zeggen met Nehemia, Heere, maar dat is onmogelijk. Hoe zal dat toch ooit kunnen? Wel, dan kunnen wij dat alleen maar in de weg van het gebed tot de levende God. Toen bad ik tot de Heere des hemels. En wat hebben wij dan voor een pleitgrond? Niets, gemeente, in onszelf. Wij hebben het verzondigd. Zo heeft Nehemia het beleden. Kan niet meer om ons, Heren. Maar doe het dan om uw verbonds willen, Heren. Doe het dan om uw zelfs wil, Heren. Want gij hebt toch uw verbond gesloten. Dat van geen wankelen weet, Heren. Doe het dan om uw grote naams wil alleen, Heren. Gedenk toch, Heren, het woord waarop gij ons verwacht. Hebt gegeven. Hoe zal het ooit anders kunnen worden, gemeente? In de kerk van Middelharnis, in de christgereformeerde gemeente van Middelharnis, in de kerken in de wereld. Hoe zal het ooit anders kunnen worden dan dat wij het van de Heere alleen verwachten, van zijn woord die het beloofd heeft. En ik zal met u zijn tot aan het einde der aarde toe. Heere, u zult zelf uw kerk in stand houden. Bid dan, zonder ophouden, tot de koning van de kerk. Sta op, Heere, ontwaak, Heere, doe wel bij Sion. Om het dan zo ook te mogen verwachten, en het zo ook te mogen belijden, en het zo ook tot elkaar te mogen zeggen. Als de Heere dan op het gebed kracht wil geven, om het dan ook tot elkaar te zeggen. Maar de Heere zal het ons doen gelukken. Hij zal ons de kracht geven. Hij zal ons het inzicht geven. Hij zal ons de liefde geven. Hij zal ons de bewogenheid geven. Hij zal ons de wijsheid geven. De Heere, die alleen zal het ons doen gelukken. Wat een uitzicht, geliefde gemeente, dan op de middag. Als daar die nood voor de Heere gevoeld mag worden. Als die nood van Jeruzalem op ons hart gebonden wordt. Als wij schuldenaren worden aan de nood van Jeruzalem. Aan de nood van de gemeente. Aan de nood van ons gezin. Aan de nood op ons werk. Waar we ook staan. Wat een uitzicht dan op deze middag. Als daar die bergen van onmogelijkheden zijn. Zoals ook bij Nehemia. Om het dan te mogen weten. Maar de Heere, de God des hemels, die zal het ons doen gelukken. Om dan zo ook de tijd tussen middag en dankdag biddend te mogen werken. En werkend te mogen bidden. In dat vaste vertrouwen waar ook Nehemia op mocht bouwen. De Heere, de God des hemels, hij alleen zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen bouwen in de opdracht van de Heere. Maar hoe zal dat kunnen? Nehemia, hoe kan dat nou? Nehemia, waarom zou God naar jou omzien? Nehemia, waarom zou God naar dat volk omzien? Nehemia, waarom zou de Heer dat willen geven? Liefde gemeente, hoe kan dat? Hoe kan Nehemia dat geloof beoefenen? Hoe komt het toch dat God aan dat volk in Jeruzalem gedacht? Wel, gemeente, dan houden wij deze geschiedenis tegen het licht van het woord van God. En dan mogen wij ook in deze geschiedenis opzien lichten. Wie? Christus. Zoals Luther het gezegd heeft, op elke bladzijde van de schrift vinden wij Christus. Maar we hebben ogen nodig om hem te ontdekken. Mag ik hem aanwijzen, geliefde gemeente? In Nehemia 1 en 2, Christus wel. Dan zien wij in Nehemia iets oplichten van die meerdere Nehemia, de Heer Jezus Christus. Want wat betekent de naam van Nehemia? Wel, de Heere heeft ons getroost. En wat wordt er van Nehemia gezegd? Dat er een mens gekomen is om iets goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. O, wat een beeld van Christus. Deze heeft ons getroost. De Heer Jezus Christus. Hij is gekomen uit de hemel. Uit die grote koningszaal is hij gegaan. Op het bevel van zijn vader. Om naar de aarde te gaan. Om wat goeds te zoeken voor een verloren volk. Alleen om die meerdere Nehemia, die trooster die gekomen is, om een troosteloos volk te troosten. Dat zit bij de gebroken muren, dat zit bij de poorten die opengebroken zijn. Dat zit met haar zonden en met haar schuld. Wie is gekomen? Christus. Hij is gekomen naar dat verloren volk. Om ze te troosten en wat goeds voor dat volk te zoeken. Hij is gekomen om te herstellen wat ze zelf nooit meer konden herstellen. Zo is Christus ook gekomen om in uw persoonlijke nood en ellende, daar u zelf bij de puinhopen van uw bestaan zit, daar wij als gemeente bij de puinhopen van ons gemeentelijk leven zitten, daar de kerken zitten bij de verwoesting en wereldgelijkvormigheid neer. Van wie kunnen wij het anders verwachten in deze omstandigheden dan van die meerdere Nehemia, de Heer Jezus Christus. Alleen om zijnentwil kan het, die nou gekomen is om wat goeds te zoeken voor een verloren volk, om nu te brengen redding in gans hopeloze toestand. Dat dat nou op de middag onze verwachting mag zijn. Voelen de nood in de weg van de schuldbelijdenis. Het oog opheffen naar hem en het alleen van hem verwachten en zeggen. Het zal alleen mogelijk zijn indien Christus ons kracht geeft. Het zal alleen mogelijk zijn op grond van zijn werk. Alleen op grond van zijn werk kan God nog naar ons en onze gemeente omzien. Naar mij persoonlijk, naar u en uw gezin. Waar u ook staat, geliefden. Alleen om die meerdere Nehemia wil. En wat lezen wij van Nehemia? Dat hij een bidder is. Dat hij een voorbidder is. En daarin is Nehemia, ook op deze middag, een type van Christus. De grote voorbidder. Hij bidt voor zijn kerk. Zijn kerk die bij tijden zelf niet meer bidden kan en zuchten kan. Die bij tijden niet meer weet, heren, hoe moet het. Maar ook die daar het gebed van zijn kinderen hoort. Op grond van zijn verdiensten. Waarvan de apostel Paulus zo heerlijk zegt. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand God is. Die ook voor ons bidt. Wat is dat een troost. Te midden van al de moeite op deze middag. Zoals een Nehemia al de zorgen om zich heen zag. En hij zeer vreesde hoe zal het allemaal moeten. In die weg het gebed te mogen beoefenen. In de wetenschap. Dat dat gebed nu alleen verhoord kan worden. Om Christus wil. Om nu te weten dat er een voorbidder is in de hemel. Die nou altijd voor ons bidt. Dan kan het gemeente. Op de middag, te midden van al de zorgen, gemeentelijk, persoonlijk, ambtelijk, dan kan het alleen. Als wij op hem zien, als wij het van hem verwachten, dan kan het waar worden. En mogen wij het Nehemia nazeggen, de Heere, de God des hemels, die alleen zal het ons doen gelukken. Amen. En te zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij bidden het u en smeken het u. Geef ons die geestelijke gestalte van Nehemia op deze biddag, Heere. En dat we ons dan met Nehemia voor u mogen verootmoedigen. Dat we voor u het mogen belijden. Wij hebben gezondigd. Ik heb gezondigd, Heere. En dat Jeruzalem een puinhoop is. En dat haar muren niet herbouwd zijn. En dat haar poorten nog verbrand zijn. Heer, het is mijn schuld. En dat we zo op deze middag voor uw heilige aangezicht moeten komen en mogen komen. Heer, om het dan alleen van u te verwachten. Als wij daar dan met een Nehemia de roeping gevoelen om de muren van Jeruzalem te herbouwen, Heer, en dat is onze roeping. Om te helen wat stuk ligt. Om op te bouwen wat er neergeworpen is. Heer, opdat uw kerk een stad op de berg zou zijn. Opdat ze een licht zou zijn op de kandelaar. Een zout, Heer. Opdat de smaadheid weggenomen zou worden. O God, wie zijn wij voor u geweest in de achterliggende tijd? Verzoen de zware schuld, Heer, die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade, dat we zo in die gestalte van Nehemia mogen bidden. Vanuit die onmogelijkheid van onze kant, en ik vrees dus, Heer, hoe zou het ooit kunnen? Maar toen bad ik tot de God des hemels. Laat het zo biddag mogen zijn. Laat heel ons leven staan in het teken van het gebed om te bidden zonder ophouden. Zoals we ook uit de levensgeschiedenis van Nehemia gezien hebben. Dat hij voor alle dingen een biddend leven leidde. In alles wat hij deed zocht hij het aangezicht des Heren. En was er een smeekgebed. Ontferm u over mij. Gedenk mij. Laat het ook zo op deze biddag mogen zijn. O God, gedenk onze gemeente. Gedenk onze gezinnen. Gedenken ieder persoonlijk waar we staan. Met welke noden en zorgen we hebben. Ze kunnen soms zo veel en velerlei zijn. Genadige Heere, zie op ons. En schenk ons ook dat ware geloof. Dat uitgedreven uit onszelf en het alleen van u verwacht. De Heere, de God des hemels, die zal het ons gelukken, Heere. Wat een machtig uitzicht is het. Als het geloof er is bovenuit mag zien en bovenuit getild mag worden. En weten dat u regeert en dat u alle dingen leidt. En dat u niet zult begeven en niet zal verlaten. En dat gij zelf voor uw eigen werk instaat, Heere. Dan hoeven we maar te volgen tegen al de vijanden in. Tegen de Tobia's en de Sambalans die uw werk begeren af te breken, Heer. Maar het zal niet gelukken, want gij zult voortgaan met uw kerk wereldwijd uit te breiden, Heer. Uw werk zal doorgaan totdat de laatste zal zijn toegebracht. Dat mocht Nehemia zien op grond van het werk van die meerdere Nehemia. De Heer Jezus Christus, hij is gekomen. Hij heeft getroost de troostelozen met zijn komst om wat goeds te zoeken voor de mensenkinderen. O Heer, daar loopt het op uit. Op u, dierbare Heer Jezus Christus, geef toch dat we op deze middag alles in u zouden vinden. Dan kunnen wij verder, Heer, met u alleen. Om Jezus wil, die grote voorbidder alleen. Amen. Zingen wij met elkaar tot slot uit Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.